We gaan beginnen. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Mijn naam is Arnoud Odding. In de komende maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren, kunstenaars en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Kees de Groot, de oprichter, drijvende kracht en artistiek geweten van het Gokbold Festival in Enschede, dat in september zijn 20ste editie zal beleven. De Gokbold heeft zich in 20 jaar ontwikkeld van een klein festival in 2004 tot een grote landelijk erkende manifestatie in 2023. Gokbold is nu zelfs opgenomen in de landelijke culturele basisinfrastructuur, de BIS. We kennen elkaar van de tijd dat ik directeur was van Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek, beide ook in Enschede, een periode waarin we diverse tentoonstellingen samen mochten realiseren. En we spreken elkaar in de huiskamer van Kees, omdat een rustig gesprek in het zenuwcentrum van Gokbold aan het Stationsplein in Enschede waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn geweest. Fijn Kees, dat je tijd wilt maken voor dit gesprek.
Hallo.
Hoi. Je bent volop bezig met de volgende editie van Gokbold. Wat is het thema dit jaar?
Het thema is Feed Your Head, Drugs en AI.
Feed Your Head, Drugs en AI. Wat mag ik daar verwachten?
Bijdragen van kunstenaars, vormgevers, sprekers, muzikanten, denkers en activisten rondom dit thema.
Rondom dit thema. Maar vertel nog eens iets meer. Wat is dit voor thema? Want ik kan me van alles en nog wat voorstellen. Maar je hebt vast een hele precieze idee over wat je hiermee wilt bereiken.
Ja, dat klopt. Al sinds 2007 hebben we een thema boven het festival hangen. Waar wij proberen in te gaan op de urgentie van de technologie in relatie tot onze maatschappij. En dat zijn de afgelopen 15 jaar thema's geweest zoals kunstmatige intelligentie, singularity, quantum computers, biotech, fake news. En deze laatste editie wilden we graag een thema aanroeren wat nog steeds een taboe is in onze wereld en onze cultuur, namelijk drugs en drugsgebruik. Maar wat al vanaf de oude Grieken een vrijheidsdrang is van kunstenaars en vrijdenkers. En gezien de ontwikkelingen nu, waarbij ook technologie een grote rol speelt, kijk maar naar de designerdrugs en de laboratoria die we in Brabant overal steeds meer vinden, zelfs hier in Bornebroek, leek het ons een heel mooi thema om de discussie daarvoor uit te lokken.
Feed your head. Waarom denk je dat drugs nog zo in het verdomhoekje zitten?
Omdat het wereldwijd nog een taboe is. Het is wettelijk verboden in vrijwel alle landen ter wereld. En in sommige landen hangt daarvoor een jointje zelfs de doodstraf boven je hoofd. Dus dat is hoog tijd om dat ook in Nederland breed bespreekbaar te maken. En het heeft echt een sterke maatschappelijke relevantie. Feed Your Head hebben we gekozen, want dat is de titel van een liedje van Jefferson Airplane. Een van die bands die eind jaren 60 ook bijdroeg aan de... Ja, zeg maar de grote verschuiving, de counterculture die met festivals als Woodstock en met popmuziek en met schrijvers de wereld openbrak. Want tot in de jaren 60 waren we in het Westen nog gevangen onder het juk van de kerk en de conservatieve politiek. En daarbij heeft die counterculturebeweging in de jaren 60 denk ik een grote rol gespeeld. Waarbij drugsgebruik op festivals zoals Woodstock hand in hand gingen. Want het ging om vrijheid, vrijdenken, vrij doen.
Oké, heb je drugs nodig om vrij te denken?
Dat heb je niet nodig, maar wel om de vrijheid te bedingen die je als mens wilt hebben om te doen met je lichaam en je geest wat je wilt. Met middelen of met dansen of met wat dan ook.
Beschrijf Gokbold eens kort voor de mensen die het niet kennen. Het is op het grote Marktplein in Enschede en het is een wereld op zich. Wat gaan we dit najaar zien?
Zoals elke editie is Gokbold een festival voor creatieve technologie, wat 4 lange dagen en nachten het centrum van Enschede in zijn greep houdt. Het is hier in het centrum op diverse locaties een cyberpunk kermis, met name op de Oude Markt. Het prachtige decorum rondom de 12e eeuwse Romaanse kerk, want daar hebben we het oude Marktplein waar vroeger de koeien werden verhandeld, waar nu het plein omzoomd wordt door cafés en terrassen, wat een natuurlijk decorum voor een soort openluchttheater is, zou je kunnen zeggen. En daar hebben we in 2004 voor het eerst kunst op straat geplaatst, in your face, want de drempel van het museum, dat is lastig voor een groot en zeker jong publiek. Dus we hebben besloten om het op straat te zetten met podia, met installaties, met robotics, met interventies, met performances, met optredens en met activisme. En dat is het hart van het festival op die Oude Markt en ook in die grote kerk, want die deuren staan open. Het is gratis toegankelijk, de voorbijgangers en ook het nietsvermoedende publiek wordt nieuwsgierig gemaakt door wat zich daar allemaal op straat afspeelt en worden verleid om de kerk binnen te gaan. En daar speelt zich dan een andere futuristische wereld af, van die kerk is verduisterd. En heb je binnen met het prachtige 19e eeuwse orgel een setting waarbij futuristische installaties geplaatst worden in die omgeving van die kerk. Dus dat is al een hele mooie wereld om te ontdekken voor onze bezoekers.
Ja. Hey, je had nog wel eens weerstand van de gemeenteraad, kan ik mij herinneren. Heb je nu op dit moment alweer weerstand vanuit de gemeente of valt dat mee tegenwoordig?
Ons persbericht met de aankondiging van het thema gaat deze dagen de deur uit.
Oké, we moeten nog even afwachten dus.
Dus we moeten even afwachten. Maar ik vermoed dat daar wel reacties op komen.
Ja.
Gezien het taboe van het
thema. Ja, want in het verleden heb je tot in de Tweede Kamer toe werden er vragen gesteld over het festival.
Ja.
Waar ging dat over?
Ik denk dat het de editie was Sex and Technology.
Ja.
Waarbij vrouwvriendelijke porno op de kerktoren werd geprojecteerd.
Ja.
Geen aanstootgevende beelden trouwens. Waarbij werd uitgelegd hoe de rol van seks en technologie vanuit de feministische hoek werd onderbouwd. Maar de populistische media, zoals de regionale Tubantia, die weten met korte...
De populistische media, zoals de regionale Tubantia,
ja.
Zeg je dat nou?
Ja.
Wat is er populistisch aan?
Populistisch is...
Want de krant hier in Enschede en heel Twente.
Ja, nou dat noem ik, net zoals andere grote dagbladen zoals de Telegraaf en het Algemeen Dagblad, dat er met korte, ongenuanceerde titels het publiek wordt bespeeld, zonder dat daar echt feitelijk kritisch naar wordt gekeken, hoe je de informatie overbrengt. Wat eigenlijk een misinformatie is.
Ja.
Dat zijn typische kenmerken van de populistische politiek en populistische journalistiek.
Ja. Heb je daar veel tegenwerking van gehad in de afgelopen jaren? Vanuit de gemeenteraad, vanuit de media, vanuit alle partijen die zich kunnen roeren?
Vanuit de media, hier Tubantia, zeker. Ja, ik heb ooit eens, naar aanleiding van die populistische reacties op de voorpagina, heb ik een ingezonden brief geschreven om het wel te nuanceren. En toen heb ik met die hoofdredacteur gesproken. Die heeft beloofd dat hij dat ingezonden stuk in zijn geheel zou plaatsen. En dat ook beloofd. En toen bleek bij plaatsing dat het toch weer in was gesleuteld en was veranderd.
Ja.
Dus onbetrouwbaar.
In al die 20 jaar dat je dit gedaan hebt hier in Enschede, heb je nooit een opgeven gedacht?
Nee, nooit.
Nooit?
Nee, integendeel.
Integendeel?
Ja.
Van een beetje wrijving, dan ga jij harder lopen.
Maar het zet ook aan tot debat en discussie. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we samen met Jonas Staal en met Pax Christi een autobomwrak uit Bagdad, ik denk dat het 2008 of 2009 geweest is, hier in Enschede op het Marktplein hebben geplaatst. Dat had eerst op het Leidseplein gestaan, volgens mij ook op de binnenplaats van Boijmans. En dat was een verhaal om aandacht te vragen voor omstandigheden in Irak en Bagdad. En dat hebben we hier ook op het plein geplaatst, ook met tekst en uitleg. Maar toen met een kort bericht in Tubantia werd aangekondigd dat er een autobombrak hier op het plein zou staan, waren de onderbuikreacties waren niet mals. Totdat we met onze gidsen en met de teksten die erbij stonden gingen uitleggen waarom dit object hier geplaatst was. En toen ontstond een begrip en toen ontstond er een gesprek en debat. Dus ja, wanneer de informatie erbij wordt gevoegd voor de bezoekers op de juiste manier, dan is er wel begrip.
Bij de Bali in Amsterdam staat op dit moment een tank uit Rusland die kapotgeschoten is. Zou je die hier ook kunnen hebben neergezet als het thema overeenkomstig was?
Ja, dat had heel goed gekund. Ja. Ja.
Want heeft ook opnieuw heeft dat hele grote discussies heeft dat teweeg gebracht. Heb je dat een beetje gevolgd?
Ik heb het een beetje gevolgd, ja. Ja. Dat is vergelijkbaar met dat verhaal van die oude bomwraken uit Bagdad. Het is natuurlijk wel heftig, want het zijn echt wapentuig uit een oorlogsgebied wat nu aan de hand is, vlakbij onze grenzen van Europa. En ik denk dat we daar heel goed moeten over praten met elkaar en discussiëren en goed begrijpen hoe die zaak in elkaar steekt. Zodat de feiten gaan bepalen wat onze mening is daarover. En ik denk dat het helpt om dan bijvoorbeeld zo'n tank hier in Nederland op een plein te plaatsen.
Juist dit soort confronterende zaken hier naartoe halen om het dichterbij te laten komen. Om te zorgen dat het... Ja, echt in je eigen blikveld gaat komen. Dat je het niet meer kunt ontkennen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Okay. Hey, laten we eens teruggaan in de tijd. Je studeerde aan de AKI, de Kunstacademie in Enschede. Wanneer was dat? Welke periode?
1978 tot 1983.
Oh, dat is wel echt in de mooiste periode van de AKI. Hè? De roemruchte periode van de AKI. Wat was voor jou de essentie van de AKI?
De vrijheid, het anarchistische karakter, ook al het een beetje het uitdagende karakter. Ik herinner me dat directeur Joop Hardy destijds onder zijn toeziend oog dat er grote posters van de Communistische Partij Nederland op de voordeur werden geplakt als recalcitrante actie bijvoorbeeld. Maar ook,
was dat een recalcitrante actie of was dat ook vanuit een werkelijke overtuiging dat de CPN ons het heil zou brengen?
Ja, dan heb je het over eind jaren 70, hè, de Koude Oorlog. Ja. Dus het CPN. CPN was natuurlijk al een beetje een zwart schaap. Maar ik herinner me dat de waarheid, het dagblad van de CPN, nog overal in de kiosken lag. Ik kocht het zelf ook regelmatig. Om de andere kant van het verhaal te lezen. De grens opzoeken, grensverleggend onderzoek was ook een van de vakken die mij boeide op de AKI. Die grenzen opzoeken, dat is wat de AKI wel uitstraalde. En dat trok mij zeker aan destijds.
Ja, er waren volgens mij twee kunstacademies in Nederland die dat vrij sterk deden. Dat was de Rietveld in Amsterdam en dat was de AKI in Enschede. Maar ik geloof dat de AKI in Enschede nog wat ongepolijster was dan de Rietveld in die periode. Wat heb je er geleerd op de AKI?
Oh, wat ik maar als een spons kon binnenzuigen. Ik heb de eerste jaren vrijwel alle vakken die je kon volgen, heb ik gevolgd. Van tekenen, schilderen, letters zetten, grafische vormgeving, fashion design, tot daar en op dat moment in onze consumptiemaatschappij die eerste draagbare videorecorders op de markt kwamen. En dat werd dan aangeschaft door de schoolleiding. En een van de docenten die daar de videokunst onderwees, dat was René Coelho. En René was de oprichter van het Nederlands Instituut voor mediakunst in Amsterdam. Destijds heette het toen nog Montevideo, de eerste jaren. René had een galerie aan de Singel. En die gaf ons opdrachten om videofilmpjes en videoclips te maken. En leidde ons eigenlijk op als jonge videokunstenaars.
Maar dat ging natuurlijk nog echt op een hele archaïsche manier, zou je zeggen. Hoe deden jullie dat?
Nou, wij kregen de kunstwerken te zien van internationale kunstenaars die op dat moment met die apparaten werkten. Ja. Zoals de Fazulka's die met synthesizer-achtige effecten beeld gingen manipuleren, zodat je bewegende schilderkunst kreeg, als het ware. Geluid speelde daar dan synchroon ook een rol bij. Dus dat was eigenlijk een hele nieuwe dimensie ten opzichte van de bestaande kunst die wij bij onze tripjes naar het Stedelijk Museum in Amsterdam tegenkwamen. En dan had je echt nog de jaren 70 beeldhouwkunst en schilderkunst.
Een object waar je omheen kunt lopen en een schilderij aan de muur.
Precies. En toen kwamen makers als John Cage en Nam June Paik die daar als Fluxus kunstenaars tekeer gingen, performances opnamen. Abramovic en Ulay bijvoorbeeld met hun bekende eerste videowerken. Maar ook de grote installaties van Nam June Paik, waarbij alles draaide, bewoog en gesampled was. En beeldmateriaal uit populaire cultuur, uit tv-programma's, Amerikaanse series, vermengd en gemanipuleerd. En dat was voor ons heel inspirerend.
En die AKI, dat was dan echt een soort van enclave hier in Enschede. Maar toch op een bepaalde manier is het ook heel ver weg van waar het in die tijd ook gebeurde. Dat was bij het Stedelijk Museum in Amsterdam en op allerlei andere plaatsen, Montevideo, je noemt het al. Was die afstand niet een probleem zo nu en dan?
Nou, wij hebben, ik en mijn vrienden, al in het derde jaar van AKI de stap gezet naar Amsterdam. We hebben toen een pand gekraakt, dat was relatief eenvoudig. Eerst de Oosterparkstraat En vanaf dat moment ben ik eigenlijk nog steeds met één been actief in de Randstad en met een ander been in Twente.
Die AKI, dat was een geëngageerde academie. Die probeerde de grote vragen van de samenleving, probeerde die op te zoeken en daar die jonge kunstenaars mee te confronteren. Maar welke maatschappelijke thema's hielden jullie in die periode echt bezig? Hielden jou bezig?
Ik denk de plek van de kunst, de rol van de kunst, de combinatie van beeld en geluid en performance.
Wat is de rol van die kunst voor jou?
Nou ja, ik zei al, ik nam als een spons nam ik alles op als mijn eerstejaars AKI student. En dook in de wereld. Ik ging zoveel mogelijk naar grote tentoonstellingen in de Randstad, maar ook naar buiten. Want René Coelho die nam onze eerste werken al mee naar grote internationale festivals en manifestaties. Dus we doken al heel snel in het discours van de beeldende kunst. En daar zag je, en dan heb je het over de rol van de kunst, de spiegel van de maatschappij. Want het activisme en politieke ontwikkelingen hebben mij persoonlijk altijd al geboeid als nieuwsjunk en ook als jonge onderzoeker. Dus ik zie die verbinding tussen maatschappelijke relevantie en de rol van de beeldende kunst, die zie ik heel sterk. Ik zie de kunst in een heel breed spectrum van pure schoonheid, de esthetische kwaliteiten van de kunst, tot aan de andere kant van het spectrum waar het concept, het verhaal, de inhoud een heel sterk vertrekpunt is voor de kunstenaar. En daartussen al die verbindingen die ontstaan, en zeker toen eind jaren 70 die draagbare videocamera's op de markt kwamen, waarmee wij als jonge makers naar 's nachts gingen we naar industrieterreinen in Pernis met mijn oude Opel Kadett om daar te filmen en dat op de AKI weer terug te monteren tot science fiction-achtige videoclips waarbij we zelf muziek en geluid maakten met experimentele instrumenten en de eerste synthesizers en de eerste ritmeboxen die op de markt kwamen, die hadden we dan ingericht in onze ateliers en studio's. En we konden allerlei spullen lenen van de AKI. Zo ontstonden daar werkplaatsen waarbij geluidskunst, performancekunst, omdat we zelf verkleed voor de camera ook optraden, gecombineerd werden tot nieuwe vormen van kunst.
Je hebt het de hele tijd over we. Op dit moment is het collectief weer helemaal terug in de beeldende kunst. Waren jullie ook een collectief?
Ja, ik werkte eigenlijk al op de AKI met mijn vrienden samen, die ook met die nieuwe middelen aan de slag gingen. En zo ontstond daar een samenwerking. Ik heb al, ik denk vanaf het derde jaar AKI met 3, 4 makers samengewerkt. En ik werk nog steeds graag samen met anderen. En dat heeft ook, ik denk, ontwikkelingen in gang gezet in de beeldende kunst. Want het discours bestond in de jaren 60, 70 nog vooral nog uit de White Cube, de commerciële gallery en het museum, het grote instituut. Maar ik vertel dan, wij kraakten in Amsterdam, was het eenvoudig, en in Nederland om te kraken. En ik had contact met die Rietveld-studenten ook daar. En samen organiseerden wij feesten in die oude pakhuizen langs het IJ. Waarbij we dan een feest combineerden met een tentoonstelling, bijvoorbeeld voor één dag. Installaties bouwden, waarbij we DJ's waren. Waarbij we zelfs de eerste generatie VJ's ontketenden. Om dan met de beamers van school daar te projecteren en zo één avond in elkaar te steken. En zo is eigenlijk ook dat kunstenaarsinitiatief een rol gaan spelen in die wereld tussen de White Cubes en de musea. En die rol is steeds belangrijker gaan worden. W139 in de Warmoestraat in Amsterdam bestaat nog steeds. Dat is een van de voorbeelden van die pioniers. De Living Room bijvoorbeeld was ook zo'n galerie. Kleinschalig, maar was wel van betekenis. Dat was dus gewoon bij iemand in de huiskamer waarbij een kunstenaarsinitiatief werd uitgerold met tentoonstellingen, met de jonge talenten die daarop inhaakten en wat zichtbaar werd gemaakt voor het publiek.
Maar heeft niet elk kunstenaarsinitiatief uiteindelijk toch een beetje de neiging om te verworden tot een soort van White Cube, tot een officiële kunstruimte? Is dat niet het gevaar van Gokbot?
Nee, want Gokbot is helemaal niet geworden. Er zijn er misschien enkele, ik kan er wel een paar noemen in Amsterdam, die nog steeds bestaan en een soort galerie-achtige setting handhaven. Maar Gokbot is juist dat kraakfeest met die jonge studenten wat helemaal uit de hand is gelopen. Ja. En wat nu met muziek ook een alternatief programma van 4 lange dagen en nachten biedt. Maar wel de internationale kwaliteit hè, wat zich kan relateren aan nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld bij Sonic X of bij Club Transmediale in Berlijn of bij Sonar in Barcelona worden vertoond. Dat is echt ook het internationale netwerk waar wij ons in bevinden.
Maar het was toch een beetje de no future tijd. Was het niet op een bepaalde manier ook een deprimerende tijd? Dat je het gevoel had van, ja, hoe komen we hier doorheen? Wat gaan we zetten tegenover het opkomende neoliberale denken? Dat was dan misschien wat meer in de jaren 80, maar toch. Hoe zet je je daar overheen?
Dat was inderdaad het tijdsbeeld. En daar zijn we nog steeds niet uit. Maar de kapitalisme zoals zich dat in de Tweede Wereldoorlog na die eerste decennia heeft uitgerold hier in het Westen. Dat gaf in de jaren 70 al de pijnlijke kantjes weer. Hè. In Engeland ontstond die punkbeweging als verzet tegen het kapitalisme. En begin jaren 80, toen Thatcher zich had gevestigd en Ronald Reagan het in Amerika overnam, hebben een nieuwe cons en de nieuwe liberals, dat het kapitalisme hier in het Westen echt de overhand nam in het politieke klimaat. In de jaren 70, mijn eerste filmpje wat ik maakte op de AKI, weet ik nog, dat ging over de Rode Armee-fractie, waarbij destijds zo'n werkgeversvoorzitter werd gekidnapt. En dat was mijn eerste filmpje bijvoorbeeld. Dus dat zegt al iets over mijn persoonlijke affiniteit met die no-future wereld, zoals jij het noemt. En ook mijn affiniteit bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. En dat is nooit echt een pessimistische geweest, maar het is wel een horizon waarbij je kritisch moet kijken en kritisch moet opereren als kunstenaar. En dat zie je in mijn keuze als curator, zie je dat terug in mijn werk als kunstenaar. En dat zie je ook terug in de thema's waarbij die technologie, want we hebben het nu over jaren 70, 80, pas in de jaren 90 toen internet losbarstte, een grote vlucht nam. En nu zitten we in de AI-versnelling, ja. Waarbij het eens te meer opletten geblazen is wat die technologie nu gaat betekenen.
Ja. Na de AKI ben je nog naar de Rijksacademie gegaan. Wat zocht je daar?
Ja, wat ik niet gevonden heb. Want ik was toen afgestudeerd als videokunstenaar, ja. En monumentale kunst. Maar vooral maakte ik grote video-installaties. En ik werd toen al uitgenodigd door een aantal musea. Ik was toen zo'n pionier met de eerste generatie makers met dat materiaal. Dus ik zocht nog, misschien nog een verdieping. Maar dat heb ik helaas niet kunnen vinden. Het was zelfs zo, op de Rijksacademie toen nog aan de Stadhouderskade, het prachtige oude pand daar bij de Heinekenbrouwerij, ja. Dat er eigenlijk helemaal geen docenten en ook geen materiaal was om met die nieuwe media te onderwijzen. Dus toen werd mij gevraagd of ik voor mijn klasgenoten eigenlijk de rol van docent wilde overnemen. En dat heb ik toen met een aantal studenten gedaan. Maar ik ben na anderhalf jaar was mijn carrière zo versneld geraakt dat ik dat heb losgelaten.
Je carrière was versneld geraakt. Op welke manier? Wat gebeurde er?
Ja, dat ik steeds meer uitnodigingen en opdrachten kreeg om werk te maken. Mijn werk werd toen aangekocht door het Stedelijk Museum. Ik kwam in die grote tentoonstelling The Luminous Image in 1984. Dat was eigenlijk de eerste grote museale internationale tentoonstelling over videokunst. En daar werden coryfeeën uitgenodigd, zoals Nam June Paik, Robert Wilson, Tony Osler, Dara Birnbaum.
En Kees de Groot.
En Kees de Groot, ja.
Daarna ging je ook nog Century 87, heb je aan meegedaan in de wachtkamer, de Koninklijke Wachtkamer. Wat heb je daar voor project gedaan?
Century 87 was in navolging van Chambre de Amis, van Jan Hoet, ja. in Antwerpen.
Prachtig bij project
thuis,
ook,
ja. De kunstenaars. Zo bedacht Charles X met zijn twee collega's om op historische locaties in de binnenstad van Amsterdam kunstenaars site-specific werk te laten maken. En ik kreeg die Koninklijke Wachtkamer toegewezen. Prachtige historische plek, ja. Daar. En daar heb ik een ruimte van 10 meter hoog. Want je moet je voorstellen, de koningin die kwam met de stoomtrein aan op perron 1. Ja. En die liep dan de Koninklijke Wachtkamer binnen. Dan kon ze rechtsavond nog even in het porseleinen toilet zich terugtrekken. En vervolgens de trappen naar beneden afdalend om uiteindelijk bij de grote houten deuren op het plein uit te komen waar het rijtuig klaar stond. Maar die grote ruimte boven die trappen, dat was een enorme duistere ruimte, wat heel geschikt was voor mijn werken op dat moment. Die bestonden uit satellietachtige objecten en andere organische vormen die in ons heelal zoal voorkomen. En daar heb ik een spel mee gemaakt met een doorsnee van 1,8 meter, een grote lichtgevende satelliet. En een asteroïdeachtige vorm die in een soort dans daar in de lucht hingen, beschenen door lasers en voorzien van elektronische klanken. Wat een heel mooi ja, beeld.
Je was nog steeds onder de indruk van de eerste maanlanding, volgens mij.
Nou, dat zal ik nooit vergeten. Want ik was als klein jongetje bij mijn oom en tante in Friesland op de camping. En dat was dus 1969. En het oude transistorradiootje, die blauwpunt, die ving dus die reportage op met die landing op de maan. Dat heeft als jongetje van mij, ik was toen, ik weet niet, een jaar of 11, heeft wel, wel zeker indruk gemaakt.
Enorme indruk heeft dat gemaakt. Maar toen was je een aantal jaren was je bezig als kunstenaar en je werd gevraagd voor allerlei tentoonstellingen. Je hebt allerlei opdrachten heb je uitgevoerd. In al die tijd bleef je ook nog wonen en werken hier in Twente, toch? Of niet? In Enschede?
Ja, en Amsterdam.
En Amsterdam. Ja. Eén been hier en één been daar had je. Mm-hmm. En toen ben je begonnen om andere kunstenaars te helpen. In het Badhuis in Hengelo heb je projecten heb je gedaan. Waarom was dat en wat waren dat voor projecten?
Dat begon in 1995.
95,
toen had ik dus ruim 12 jaar mijn carrière als kunstenaar ontwikkeld. En veel uitdagingen meegemaakt. En heel veel dingen gezien en geleerd. Ook geëxposeerd in New York, Tokio, Kyoto, door heel Nederland, Europa. Toen was het internet losgebarsten. Communiceren met kunstenaars over de hele wereld. Wat we eerst met mail art en met enveloppen en met brieven deden. En met telefoongesprekken en met fax. Dat ging opeens razendsnel, waardoor het heel, heel eenvoudig werd om te organiseren, om platforms te realiseren voor manifestaties. Ja, die jonge kunstenaars die toen met die nieuwe media aan de slag gingen, die sloten zich aan bij wat ik al deed als jonge maker. Zo ontstond daar een samenwerking. En ik vond het zeker in Twente een uitdaging om hier die platformen te creëren. Want wat was hier in Enschede, behalve het Rijksmuseum en Galerie Beeld en Aanbeeld en de kunstzaal in Hengelo. En dat was het zo'n beetje. Dus toen dacht ik van ja, maar nu wordt het echt tijd om een nieuw samenwerkingsverband te organiseren. Om op een andere manier de kunst zoals wij dat al 10, 15 jaar ontwikkelen en laten zien. Om dat ook een plek te geven in Twente. En toen heb ik Stichting Planet Art opgericht. En ben ik eerst vanuit mijn eigen atelier in de Arienschool in Hengelo met een maandelijks avond, één avond met een kunstenaar uitnodigen die iets laat zien, die iets vertelt. En die avond sluit je af met een DJ, met een party en met een VJ. En die mix, eigenlijk in een notendop, wat het Gokbot Festival nog steeds is, heel klein begonnen toen. En is nu uitgegroeid tot een manifestatie van 4 dagen en nachten.
Ja, maar je hebt het gedaan in Hengelo. En waren daar gelijk veel mensen? Had je het gevoel dat je daar echt een groep met mensen wist aan te spreken die daar echt op zaten te wachten?
Ja.
Vertel eens over de eerste avond die je toen organiseerde.
Ja.
Kun je die herinneren?
Ja, zeker. Die kan ik me goed herinneren. De tweede avond ook nog en de derde ook nog. De ontwikkeling van de muziek, technomuziek, speelde daar ook in een rol. Dat was in rond 1990. Had ik met mijn makkers in Amsterdam ook al snode plannen. Onder andere met Peter Gielen en Harry Heijink. Hebben we toen plannen ontwikkeld. En Peter Gielen die heeft toen die Roxy-bioscoop aan de Kalverstraat ingezet voor zijn kunstprojecten. Daar werden feesten gehouden. Daar werden tentoonstellingen gemaakt. Daar werden performances gepresenteerd. Dat is denk ik een mooi voorbeeld van hoe ook de uitgaanscultuur, het dansen, het feestvieren en kunst beleven, hoe dat in elkaar is gegrepen en wat nog steeds het verhaal is bij Gokbot en ook bij andere vergelijkbare festivals zoals Sonar en Transmediale. Dat de muziek, populaire cultuur, de danscultuur, het uitgaan, dat zich dat verweeft met het beleven van beeldende kunst. We komen straks op het Museum of the Future, maar dat is al een beetje denk ik hoe het begonnen is. Dat je niet die statische borrel in die White Cube op vrijdagmiddag met een glas sherry en een uur later de deur weer dicht. Dat is geschiedenis. Wij beginnen de avond, als de zon ondergaat, met het presenteren van kunstwerken, met het maken van een tentoonstelling, het vertellen daarover, elkaar ontmoeten daarbij. En dat gaat dan door in de nacht, waarbij elektronische muziek, technomuziek, drum en bass, electro, hardcore, beleefd met die nieuwe gereedschappen, die nieuwe media die ons in staat stellen om van kunst en muziek te genieten.
Is dat ook een beetje free your mind? Die muziek en dat beeld en dat werk, allemaal werkt dat op elkaar in. Zorgt dat voor een soort van trippy event?
Ja, ik refereer wel eens aan Sacre du Printemps. De eerste uitvoering in Parijs waarbij de stoelen de lucht in vlogen. Omdat men het schande vond hoe losbandig de dansers zich lieten gaan. En hoe het beleven van kunst op dat moment werd vertoond. Maar toch is juist die vrijheid, is denk ik een van de kernen van het beleven van de kunst. Namelijk alle belemmeringen loslaten en je overgeven aan wat de kunstenaar of de kunstenaars presenteren. En het kan op een fysieke manier, het dansen, het loslaten van die belemmeringen. Maar uiteraard kan het ook op een reflecterende en een intelligente manier om te kijken en met elkaar in gesprek te gaan over wat de kunstenaar wil vertellen.
Ja. Op de site van Planet Art lees ik een soort van motto. Prachtig, ik zal het voorlezen. Showcasing the future through art, music and creative technology. Evolution is here. Adapt or die. Adapt or die. Wat bedoel je daarmee?
Ja, de uitdaging die de technologie ons biedt. En we hadden het er net al even over AI, as we speak, 2023.
Ja.
Ja, die vraagt om daarin mee te gaan. Dat we zeggen om dat te begrijpen en ook om dat te hanteren en dat in de hand te houden. Dus we moeten die technologie ons eigen maken. Want als we, en dat zien we nu juist deze weken, deze maanden, dat wanneer die AI niet beteugeld wordt, dan gaat het zijn eigen leven leiden.
Maar dat is dan toch een heel verschil. Want in de jaren 70 ging je mee met de videokunst en daar stapte je met beide benen volop in. Vervolgens in de jaren 90 stapte je in de internetrevolutie. Met beide benen stap je daarin. Nu hebben we de kunstmatige intelligentierevolutie. En je zegt van adapt or die. Maar tegelijkertijd ook, ja, we moeten wel beteugelen. Wat is er anders dan in eerdere revoluties?
Omdat we nu duidelijk een gevaar zien wanneer die kunstmatige intelligentie gecombineerd met wapentuig ons te slim af is, dan zou dat wel eens het eind van het menselijke ras kunnen zijn. En daar worden we voor gewaarschuwd door toonaangevende wetenschappers. Hawking heeft ons daarvoor gewaarschuwd, maar ook een half jaar of een jaar geleden een brief met tientallen vooraanstaande wetenschappers en uitvinders. Dat we echt moeten oppassen, omdat we anders de mensheid in gevaar brengen met die AI en die technologie. En dat is wel anders dan 20, 30 jaar geleden met de uitvinding van het internet. Of de eerste, je herinnert je nog wel, je eigen telefoon, modem en je oude desktopcomputer. Ja, het geluid daarbij.
Dat geluidje,
dat was wat guldig, ja. Maar ja, technologie ontwikkelt zich exponentieel snel.
Ja.
Moore's Law.
Maar moet het dan niet worden resist or die?
Resist or die. Nou, gemak dient de mens. Dat hebben we met de technologie al geleerd. Sinds de uitvinding van het vuur al. Maar we moeten nu wel kritisch daarmee omgaan en oppassen.
Ja. En hoe ga jij daar kritisch mee om straks op het Gokbot Festival?
We laten een aantal kunstwerken zien waarbij data en het kunstmatige ontwikkelen van data een rol speelt. Om een voorbeeld te noemen, en daar gaat de discussie vast weer los, is hoe met bijvoorbeeld die programma's zoals DALL-E 2 of Midjourney, hoe daar kunst mee wordt gemaakt. We hebben Arno Koenen gevraagd om, want die is er nu heel actief daarmee met het Midjourney. En dat doet hij gewoon op zijn smartphone, op zijn Samsung 20, zit hij in zijn luie stoel. En laat hij die software daar zijn videofilms en fotoseries mee maken. En we hebben hem gevraagd om met het...
Maar daar zit toch geen kwaad in?
Daar zit geen kwaad in, behalve de discussie van wie is dan nu nog de kunstenaar?
Maar is dat belangrijk, wie nog de kunstenaar is dan?
Het is wel een interessante vraag, denk ik. En dit is nog niet het gevaar waarbij superslimme robots of algoritmes ons in de tang nemen. Maar het is wel een voorbeeld van hoe AI in de kunstwereld een rol speelt.
Ja.
Is het nu Midjourney, wat geschreven is door een paar slimme techneuten, is dat nu de kunstenaar? Of is Arno die van ons twee A4'tjes met thematekst krijgt over AI en drugs, is dat nu de kunstenaar?
En heb je daar zelf een antwoord op?
Nee, nog niet direct. Ik vind dat ik vind het interessant.
Mij verbaast die hele discussie over auteursrechten die er nu die nu zo groot speelt, die verbaast mij hier heel sterk over. Waarvan ik denk van ja, dat hele auteursrecht, dat is in een tijd van het massa gereproduceerde kunstwerk, is toch überhaupt een beetje een vaag begrip. Dan gaan we het weer terugbrengen tot een soort van marktwerking als we niet uitkijken.
Ja. Ja, ja, ik denk dat we die discussie 10, 15 jaar geleden al gehad hebben op grote festivals. Toen het copyright, Rob Scholten begon met zijn schilderijen daarmee een stok in de lucht te gooien. En dat is, ik denk dat zijn we inderdaad al lang voorbij. Dus die AI die grijpt alles wat in die enorme database van het internet nu overal aanwezig is. En dat is, dat is toch niet meer tegen te houden. Dat wordt zodra je dat, als je wat dan ook post op je social media of op internet zet, dan is het weg.
Ja, dan is het weg, ja. Als ik kijk naar dat Planet Art kunstenaarscollectief wat je hebt opgezet, daar zit een waaier aan activiteiten zit erin. Gokbot in Enschede, Tech Art in Rotterdam, Fake Me Hard heb je gedaan, de Space Bar, Broedplaats, Warp Technopolis. En dan sinds een jaar, anderhalf jaar geloof ik, heb je ook daar het Museum of the Future aan die ketting geregen. Waarom? Waarom was er plek voor een Museum of the Future? En wat is het?
Ja, nou, laat ik zeggen dat we de sleutel kregen van een enorm pand hier aan het Stationsplein. En dat was een beetje het begin van de verbinding van die verhalen die je net opnoemde. Want die zijn afzonderlijk al zo'n beetje door mij ontwikkeld de afgelopen jaren en door mijn team. Maar nu is daar een pand van ruim 4000 vierkante meter in het hart van de stad. En dat is geknipt voor een culturele broedplaats met kunst en muziek zoals we dat nu maken en beleven. Dat pand is daar geknipt voor. Het wordt helaas gesloopt waarschijnlijk. Toen we de sleutel kregen dacht ik van nou, om al die makers en geïnteresseerden uit de regio, en dat zijn er nogal wat met de mooie opleidingen die we hier hebben, de Technische Universiteit en de Saxion, met de opleidingen zoals Creative Technology. Laten we beginnen met een bar, wat een soort portaal is voor wat er verder in het pand ontwikkeld kan worden. Dus die bar, Space Bar heb ik dat genoemd, met het terras daarvoor. Nou, dat heeft direct als een magneet gewerkt, omdat het is vormgegeven door mij samen met Jelle de Graaf. Dus die styling en de uitstraling van de bar was al heel belangrijk om mee te beginnen. Dat heeft echt die gokbord styling, dus een beetje science fiction, een beetje cyberpunk. Dat rauwe, dat futuristische, met mensen die daarin werken, die daar ook zo bij passen qua styling. Dus dat was gelijk een magneet. En toen gingen de deuren open in het pand. Toen zijn er allerlei makers uitgenodigd om daar een studio of een lab in te richten. En die dienden zich ook aan, zo van, hey, heb je nog een ruimte over? Dus het zit nu helemaal vol, het hele pand, tot aan de bovenste verdieping. Daar heb ik de sleutel aan Sick House gegeven. Die hebben daar een prachtige plek met hele mooie programma's die ze daar uitvoeren. We hebben daar die broedplaats, waarbij makers samenwerken met nieuwe samenwerkingsverbanden, producten en projecten ontwikkelen. We hebben daar feesten, 's nachts, danceparties met technomuziek, drum and bass, hardcore, electro, techno. Ja, en dat grijpt op een of andere manier in elkaar, waarbij ook de tentoonstellingen een rol spelen. Want we hebben daar ook zalen waarbij we permanent tentoonstellingen laten zien. En ja, toen dacht ik, hoe logisch is het om die uitgaanscultuur te verbinden met die tentoonstellingen. En zo is eigenlijk dat Museum of the Future ontstaan. Museum of the Future omdat het futuristische kunst laat zien. De nieuwste ontwikkelingen uit de kunst en technologie laat het zien. Zoals we al jaren doen met Gokbot. En het is ook een museum van de toekomst omdat het gewoon dag en nacht en 's nachts. En daar werken we nu aan, want het kost veel geld om dat te bemensen. Het puntje aan de horizon is gewoon 365 dagen per jaar, 24 uur per dag open. Waarbij het door elkaar heen beweegt. Die uitgaanscultuur, de dansen, feestvieren, muziek, DJ's, optredens, live acts, tentoonstellingen. En ook die interactie, want het zijn die futuristische kunstwerken, zijn vaak interactieve kunstwerken waarbij je met gameconsoles kunt werken, waarbij je met sensoren kunt spelen, waarbij je zelf iets kunt maken. Dus dat zit helemaal door elkaar heen vervlochten.
Dus om een museum te hebben in de stijl van Gokbot, om het zeg maar te integreren met Gokbot, moet je eigenlijk het hele museum opnieuw gaan uitvinden. En dan heb je 365 dagen per jaar, 24 uur, moet je open zijn. Ja. Is dat hetgene wat je mist in andere musea? Dat ze inderdaad om 5 uur dicht gaan?
Ja, zeker. Ja. Dat mis ik in bijna alle musea, die gaan om 5 uur dicht. En ja, we hebben wel eens de museumnacht gehad, ook in Amsterdam, te stedelijk, dat dan een DJ daar werd neergezet. Nou, dat is het begin. Hè. Het museum in Enschede, toen jij nog directeur was, is ook begonnen met next projecten. S'avonds ook een ander publiek benaderen, een jong publiek. Met eigentijdse kunstvormen, met muziek, met entertainment, met party, met games. En dat werkt. Ik denk dat onze nieuwe generatie bezoekers daar ook rijp voor is. En dat die heel graag ook s'avonds kunst willen bekijken en beleven en hun vrienden daarmee ontmoeten en een biertje daarbij drinken.
Passen de musea zich onvoldoende aan de nieuwe tijd?
Dat gaat heel langzaam.
Zijn er voorbeelden van musea waarvan je vindt dat die daar een voorhoederrol in spelen?
Nou ja, het nieuwe Next Museum in Amsterdam, ja. Die is ook al langer open. Ik was de laatste nog eens een keer op zaterdagavond om 8 uur, stond er nog een rij voor de deur. Die behoefte is er zeker. En zo'n museum als Next, die speelt daarop in, ook al met aardige tentoonstellingen. En dat kan nog veel wilder, want het Next Museum gaat om, denk ik, dan om 11 uur dicht. Terwijl ons museum, van Museum of the Future, gaat dan juist door.
Dan gaat er bijna open, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, stel, ze zouden je vragen om het Stedelijk Museum in Amsterdam te gaan leiden. Stel, wat zou het eerste zijn dat je veranderde?
Ik zou het 's nachts opengooien met danceparties en de uitgaanscultuur daarmee verbinden. Maar daarmee bereik je zo'n grote nieuwe doelgroep die het tof vinden om en van kunst te genieten en hun vrienden te ontmoeten en daar die kunst mee te beleven, een biertje te drinken, ook te dansen door de zalen heen, te wandelen, te ontdekken als één groot avontuur. Dus ik zou de Melkweg en Paradiso zou ik verbinden met het Stedelijk Museum, maar dan ook even architectonisch in een grote pot even roeren. En zodat alles één mix wordt.
Wat was de laatste keer dat je echt onder de indruk was van een museum?
Ik denk 1 of 3 geleden toen ik in Athene door het museum wandelde en daar de kunstwerken uit de Gouden Eeuw, de Video voor Christus, nog in levende lijven mocht aanschouwen.
Je bedoelt het Acropolis Museum?
Ja.
Waarvan ze hopen dat daar ook de Elgin Marbles, die je eigenlijk niet meer zo mag noemen, dat die daar binnenkort ook naartoe zullen gaan.
Ja, internet.
Ja. Hey, Kees, aan het einde van dit jaar stop je met Gokbot. Althans, een beetje stop je met Gokbot. Valt je dat moeilijk?
Nee.
Ik zie uit nog niet.
Ik zie uit naar de tijd die ik krijg om met mijn eigen werk weer verder te gaan als kunstenaar. Dus, en ik zie er ook naar uit om te kijken hoe mijn team met mijn opvolger, hoe die verder gaat en dat het festival blijft bestaan en geborgd wordt en verduurzaamd wordt. Dat vind ik ook fijn om te zien aan de zijlijn, om te kijken waar ik ooit mee begonnen ben, dat het nu zijn eigen leven gaat leiden. Dus dat voelt goed.
Geweldig. Dankjewel, Kees. Ik ben super benieuwd naar Gokbot in september. Wanneer is het precies?
7 tot en met 10 september.
7 tot en met 10 september. Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast-app. Niet vergeten te abonneren en tot volgende week.